Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Job Kuipers, topman van cyberbeveiligingsbedrijf iSecurity, dat recent 36 miljoen euro ophaalde. Het bedrijf ziet een toenemende interesse in verzekeringen tegen cyberaanvallen en maakt zich klaar voor nieuwe Europese wetgeving. Enig idee hoe vaak jullie zelf doelwit zijn van aanvallen?
We hebben vorig jaar bij onze hele klantomgeving 11.000 kritische incidenten geweest. Dus dat zijn serieuze incidenten.
En wanneer noem je iets een kritisch incident?
Dat zijn meldingen waarbij bij ons een analist, dus dan krijgen wij een melding van software, hè, zoals die net al genoemd werd. En een analist gaat dan meekijken, van, hey, is hier echt iets geks aan de hand? Ik moet hier iets van vinden en mogelijk moeten we er ook op ingrijpen.
Maar dat zijn kritische incidenten die met een sisser zijn afgelopen?
Ja, waar we dan op tijd bij zijn, ja.
Daarover zo meteen meer. Eerst naar de reden dat je hier bent. Je hebt geld opgehaald, niet voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf. Maar de bedragen die worden wel steeds groter, steeds hoger. 36 miljoen. Oh. Van wie komt het?
In dit geval heb ik het opgehaald bij JP Morgan. Maar ook de vorige investeerder Bessemer Venture Partners. Die deed mee met deze ronde. Als ook Tin Capital, een investeringsbedrijf uit Den Haag.
In een tijd dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat je dat geld ophaalt en zeker niet dat je meer geld ophaalt dan je oorspronkelijk jezelf ten doel gesteld had. Waarom lukt het jullie wel?
Ja, klopt. Ja, één is geen. Hè. Ik kan alleen over mezelf, mijn eigen ervaring praten. Wij zijn vorig jaar, november, zijn we gesprekken begonnen. Omdat we zagen dat de cijfers in de Duitse markt heel erg goed waren. En heel positief. Bij gesprekken gaan voeren eigenlijk met investeerders die de vorige keer al heel veel interesse hadden getoond. En gezegd van, joh, kijk gewoon eens naar die data. Wat vinden jullie daarvan? En dat is heel erg snel in een sneeuwbal geraakt. Waarbij we zeiden, ja, we vinden eigenlijk alles op groen staan. En we willen gewoon heel erg graag meedoen.
En alles op groen betekent ook dat je geen rode cijfers meer schrijft, toch?
Ja, in ieder geval, wij waren op dat moment al bezig met een plan naar winstgevendheid, zonder dat er extra funding bij moet. En dat is wat we nu ook weer doen. Dus elke keer werken wij gewoon een plan naar winstgevendheid. Ik wil nooit in de situatie staan waarbij we geld op zouden moeten halen.
En waarom heb je grotendeels geld opgehaald bij Amerikaanse investeerders, terwijl je op dit moment vooral Europees actief bent?
Ja, wij zijn echt een platform aan het bouwen. Dat is een platform waarbij we echt op hele grote schaal proberen niet alleen de cyberindustrie te veranderen, maar ook een stukje de verzekeringsindustrie proberen te veranderen. Dat zijn behoorlijk grote ambities. En wat je merkt is, er zit een enorm tempo in hoe wij dat aan het bouwen zijn, aan het groeien zijn. En als je in Europa veel met investeerders praat, dan merk je dat je veel tijd kwijt bent om uit te leggen van, hey, dit is waar die markt naartoe gaat. Dit is waarom wij geloven in wat we aan het doen zijn. En wat je merkt zodra je in Londen, in New York, in San Francisco zit, is dat investeerders zelf een heel duidelijk beeld hebben. Dat is waar die markt naartoe zich aan bewegen is. En je past in dat beeld. En je merkt dat dan zo'n hele transactie, dat hele proces, gaat vele malen sneller.
Maar Europese investeerders hebben niet voldoende kennis van zaken of niet duidelijk voor ogen.
Je merkt op dit soort niche plekken. Dus ik denk dat cybersecurity ook echt wel weer een niche is. Hè? Dus ik ga niet zeggen dat Europese investeerders...
We hebben de kop voor dit gesprek al gevonden, hoor.
maar in zo'n niche merken wij wel dat de echte marktkennis vinden wij meer buiten Europa dan binnen Europa.
Nou, misschien ontbeert het mij ook wel aan kennis. Maar ik heb vaker in dit programma gesproken met mensen die zich bezighouden met cyberveiligheid, cybersecurity. En een van de terugkerende thema's is, deze risico's zijn inderdaad niet meer te verzekeren. Als het misgaat, kost het zoveel geld. En we moeten ook vaak concluderen, de deur staat ook wagenwijd open. Dus waarom zouden wij als verzekeraar nog het risico nemen? Ja. En dan zeg je, nou, wij stappen erin.
Ja, dat klopt.
Onbevreesd.
Eigenlijk elk risico dat we kennen, dat heeft momenten gehad waarbij de verzekeraars dachten, dat wordt toch een heel lastig risico. Dat hebben we in het verleden gehad met brand. Dat hebben we gehad met autodiefstal. En elke keer wat je ziet is, zodra je stopt met heel veel focus te leggen op het voorkomen van zo'n incident. En heel veel energie gaat stoppen in wat als het gebeurt. Hoe zorgen dat die impact dan minimaal is.
Is het toch niet nieuw dat preventie een belangrijke eerste stap is?
Nee, maar dat is dus niet alleen preventie. Dus dat is niet alleen het voorkomen dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, dat de impact minimaal is. Neem even brand. Het voorkomen van de brand is heel erg lastig. Er is altijd wel een iPhone 15 die in de brand vliegt. Of een kind dat met vuur speelt.
Had hem nou niet meegenomen, die iPhone.
Maar wat heeft de meeste impact gehad? Dat is de impactreducerende maatregelen. Een sprinklerinstallatie. Dus als er misgaat, brandwerend materiaal, een rookmelder. Cyber is niet anders. Bij cyber, als je heel veel energie stopt in het herkennen van vreemd gedrag op systemen, van aanvallen, dan zie je dat je dat risico gigantisch omlaag kan brengen. En zodra je dat risico omlaag kan brengen, kan je het verzekeren.
Maar je legt het nu heel simpel uit. En toch deinzen veel verzekeraars, traditionele verzekeraars, daar op dit moment voor terug. Of ze schroeven de premie behoorlijk op.
Ja,
en waarom kun jij het zo simpel uitleggen en is de praktijk blijkbaar veel weerbarstiger?
Ja, dat heeft te maken met data. Enerzijds is het een dataprobleem. Dus een verzekeraar is gewend om terug te kijken op het afgelopen jaar van wat is er allemaal gebeurd. En op basis van die data probeer ik een voorspelling te maken. Bij cyber is het lastige dat de reden waarom BNR gehackt wordt de komende kerstdagen, dat stukje software, die kwetsbaarheid waarmee dat gaat gebeuren, die is nog helemaal niet bekend. Dus voor een verzekeraar is het lastig om te checken. Dus het gaat veel meer over hoeveel heb je zicht op zo'n bedrijf? Hoe snel kan je ingrijpen? En op basis daarvan krijg je risicopercentages. En daarmee zijn wij in staat om veel sneller een risico in te kunnen schatten van oké, dit is dan wat het werkelijke risico van zo'n bedrijf is.
Hoeveel zicht hebben jullie op het bedrijf nodig om te zeggen dit verzekeren wij inderdaad? Want jullie beloven, ik ben op de website geweest, ik ben volledig overtuigd, dat het zonder ellenlange vragenlijsten of procedures gaat. Ik geloof dat je 8 vragen per se beantwoord moet zien.
Ja.
En dan kun je al voldoende inschatten, oké, een verzekering, dat gaat onder deze voorwaarden jou dit kosten. 8 vragen.
Ja, omdat ik dus niet meer die 160 plus vragen stel. Die gaan over wat is er vorig jaar allemaal gebeurd. Welke incidenten heb ik gehad. Maar die vragen die gaan eigenlijk alleen maar over die maatregelen die het meeste effect hebben om dat risico omlaag te brengen. Daarvoor willen wij weten, zijn die er? Als die niet zijn, moeten die geïmplementeerd worden. En dan weten wij dat wij dat risico terugbrengen naar bepaalde percentages.
Maar noem eens zo'n elementaire vraag.
Voor ons een van de meest cruciale zaken die er bij zo'n bedrijf moeten gebeuren is dat daar software draait op hun systemen, in de cloud-omgevingen, waarmee je kan zien of daar gekke dingen gebeuren. Nou, wat is gek? Stel je voor dat er iemand inlogt in je bedrijf vanuit Amsterdam en 3 uur later van Moskou. Nou, dat fysiek kan dat niet, dat is gek. Nou, dat zijn voorbeelden van gedragen die moet je kunnen zien in je onderneming. En wat dan belangrijk is, is hoe snel kan je erop ingrijpen en wie gaat het ingrijpen doen? Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste zaken waar het om gaat. En als je dat goed ingeregeld hebt,
ingrijpen doen jullie niet zelf.
Dat doen wij zelf.
Wel zelf.
Ja.
Oké, maar moet ik dan ook vaststellen dat jullie alleen maar bedrijven verzekeren die ook klant bij jullie zijn?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Wij willen 100% zeker weten dat die beveiliging op de juiste manier is georganiseerd, maar ook dat er de juiste techniek wordt gebruikt. Alleen op basis daarvan kunnen wij een verzekering geven.
En ook
alleen
jullie zullen ongetwijfeld hartstikke goed en onderscheidend zijn, maar toch niet het enige bedrijf dat ervoor kan zorgen dat de deur een beetje dicht blijft bij een bedrijf?
Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat wij de enige zijn die op dit moment met data aan kan tonen richting de risicodragers. Hè? Want ook wij zetten dat risico weer weg bij herverzekeraars. Die met data aan kunnen tonen wat het effect is van wat wij doen.
Hoe vaak kiezen klanten al voor het totale pakket?
Wij zien op dit moment dat 70% van de klanten die wij hebben, die hebben ook een cyberverzekering, cyberrisicoverzekering.
En wie zijn dat eigenlijk, die klanten? Zijn dat de hele grote bedrijven of de hele kleine bedrijven of de interessante tussengroep?
Ja, nee, wat je ziet is dat de hele grote bedrijven, de beursgenoteerde ondernemingen, die zijn eigenlijk al langer met cyber bezig. Die hebben meestal echt al goede maatregelen getroffen. Je ziet de allerkleinste dat de koopbereidheid daar vaak nog best wel laag is. Een segment waar wij heel hard in groeien, dat is een segment tussen de 25 miljoen en de 500 miljoen omzet. Dat zijn de bedrijven waar het hardst groeien. En dan heb je het echt in Nederland over een groot deel van de transport, de logistiek, de maakindustrie. Echt het middensegment.
En hoe serieus wordt daar de dreiging van een cyberaanval genomen?
100%.
Oh ja? Ik dacht vaak dat het zo was dat je pas iets gaat doen als ondernemer op het moment dat je een keer getroffen bent.
Dat is niet wat. Dus nee? Misschien echt een heel klein zakelijk segment zie je dat nog een beetje, waar dat niet meer heel serieus nog wordt genomen. Maar ga je naar dat middensegment toe, dan zie je dat elke boardroom snapt dat dit een essentieel risico is. Maar wat je ook ziet, is dat zo'n boardroom heel veel moeite heeft met, ja, en wat moeten we nou precies doen? En dat is precies dat wat we makkelijker willen maken door te zeggen, we nemen gewoon dat hele risico van je over. Je hoeft zelf niet meer na te denken over welke maatregelen. Wij geven gewoon een garantie erop dat het goed is.
Maar die grote bedrijven waar je het over hebt, hè, want echt klein zijn ze dus niet, die komen toch niet helemaal van nul. Die hebben toch al het een en ander gedaan, lijkt me dan.
Ja, wat je ziet is dat ze vaak zelf dingen geëxperimenteerd hebben. Dus hebben bijvoorbeeld een stukje software gekocht, hè, waarvan ze denken dat die hun kan beschermen. Of ze hebben 1 of 2 medewerkers, maar ze lopen eigenlijk tegen twee dingen aan. Eentje is dat die software, die moet je vergelijken als een operatiekamer in een ziekenhuis. Iedereen kan hem kopen, maar als je geen arts hebt om ermee te werken, dan heb je er niet zoveel aan. Dat is bij deze techniek ook. Je hebt echt specialisten nodig die die monitoring doen, maar vooral ook, heb jij een geavanceerde hackersgroep op je systemen zitten, specialisten nodig die ze er weer van af kan krijgen. En dat is niet zelf te doen. En dan dat personeel verwerven. Ja, het is heel simpel. Er zijn niet genoeg cybersecurity experts voor elk middenbedrijf in Europa om die zelf aan te gaan werven en aan het werk te zetten.
En dus hebben jullie een abonnementsmodel. Ja. Overigens ook wel in verschillende varianten, van goedkoper tot iets duurder. Hoeveel mag het kosten? Want jij zult misschien zeggen, ja, maar als het misgaat, nou, dan loopt het behoorlijk in de papieren.
Ja.
Maar een abonnement sluit je af omdat je denkt, nou, ik ben safe. Hebben bedrijven daar ook echt geld voor over?
Ja, dat is wel wat wij zien. Hè. Ik denk dat ook de reden is waarom wij stevig groeien. Kijk, hoeveel mag het kosten? Dat ligt aan waar zit het belang van je onderneming. Heb jij een logistieke onderneming met 300 miljoen omzet? Ja, dat laat zich relatief makkelijk terugrekenen als jij 1 of 2 weken tot stilstand komt, wat daar de impact van is. Dus dat geeft je ook een beetje beeld van, ja, wat zou het mogen kosten?
Hoeveel bedrijven worden dermate hard getroffen dat ze inderdaad 2-3 weken niet kunnen produceren? Want die verhalen halen de media.
Ja, volgens de overheid zit dan nu op 1 op 5.
1 op 5?
Ja, dat zijn de cijfers van de overheid en dat zijn ook wat wij zien. Wij zien op dit moment dat bij bedrijven waar wij onze dienstverlening uitrollen, 1 op de 20, die zijn al gehackt.
Maar jullie adviseren niet op het gebied van betalen of niet betalen?
We hebben heel veel te maken met incidenten. Hè? Dus wij worden heel veel gebeld door bedrijven die nog geen klant zijn bij ons en die hulp willen. Die kunnen wij ondersteunen, die helpen wij. Hè? We noemen dat incident response. En dan kom je heel vaak in situaties terecht waarbij er losgeld geëist wordt. Meestal zijn het ook echt hele vervelende situaties. Ik heb meer dan eens bij ondernemers op een vrijdagmiddag aan de keukentafel gezeten, waarbij het echt onduidelijk is of zo'n onderneming het gaat redden dat jaar, of ze volgende week de salarissen kunnen betalen. Dat zijn echt hele nare situaties waar zo'n bedrijf in belandt. En dat gebeurt heel veel. En wij wekelijks zijn wij daarmee
maar
bezig.
Maar jullie zijn toch vooral technisch deskundig, want betalen of niet betalen, dat heeft meer met bedrijfsmatige risico's te maken of een moreel element dat een rol gaat spelen.
Ja, betalen en niet betalen zit altijd. Hè. Een bedrijf zelf moet de keuze maken. En daar rondomheen zijn mensen die advies geven. Dat zijn juristen, dat zijn vanuit de techniek. En vanuit de techniek geven wij advies over van, dit is wat wij nog kunnen doen. We kunnen bijvoorbeeld de data wel ontsleutelen. Maar we zien ook dat de data gestolen is. Dus dat wil niet zeggen dat als je betaalt, dat die data nooit meer op straat komt. En hij is wel ergens. Nou, dat soort afwegingen, daar geven wij advies over.
Ja, dat je niet denkt, ik heb nu de portemonnee getrokken, ik ben er vanaf.
Exact. En wat wij ook zien is dat betalen meestal niet het proces heel veel versneld om online te komen. Vaak kunnen we het ook wel decrypteren. Hè? Dus we kunnen zo'n bedrijf gewoon up and running krijgen zonder te betalen. En dat als ze wel betalen, ja, dat het vaak net zo lang duurt om online te komen als dat wanneer ze niet betalen.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Met de nieuwe Europese regels voor cyberbeveiliging toont Europa voldoende verantwoordelijkheid of die regels hadden veel strenger gemoeten.
Ik vind dat die regels heel erg goed zijn. Ik denk niet dat ze te streng zijn.
Job Kuipers is hier van iSecurity, het cyberbeveiligingsbedrijf. Het gaat hier specifiek om NIS 2, de opvolger van de eerste NIS-richtlijn. Dat staat voor Network and Information Systems. Ik ben volledig tot de tanden bewapend. Maar wat wordt er in die NIS 2-richtlijn vastgelegd?
Ja, wat er was een NIS 1, daar zijn we mee begonnen. En dat is eigenlijk waar we tegen vitale bedrijven zeiden. Dus of dat nou een drinkwatervoorziening is, infrastructuur, voedselvoorziening. Tegen vitale bedrijven zeggen, ga bepaalde maatregelen treffen. En die wetgeving is nu uitgebreid naar NIS 2, waarmee het veel meer sectoren raakt. Waar veel meer sectoren zeggen, van, eigenlijk vinden die toch ook best wel vitaal voor onze samenleving. En waarbij we ook iets verder gaan in de maatregelen die geëist worden van die ondernemingen.
En nationale overheden moeten dat dan weer in nationale wetgeving zien om te zetten, implementeren.
Ja. Ja.
En volgens mij is het Nederlandse schema van dienaar dat we dat in ieder geval niet voor oktober, en dat was de gestelde deadline, gaan halen. Hoe kan dat nou toch?
Ja, het is lastig, hè? Dus je zit met technologie die heel snel stappen zet. Dus het is lastig om vanuit de overheid heel gedetailleerd te gaan vertellen van, hey, dit zijn nou precies de maatregelen die je moet treffen. Je moet het heel zorgvuldig doen. Hè? Het treft ontzettend veel bedrijven, ook in Nederland. Dus als je iets op gaat leggen vanuit de overheid, dan wil je wel zeker weten dat wat je oplegt, dat echt meerwaarde biedt. Dus ik begrijp wel de complexiteit die erachter zit.
Ik dacht, hier staat iemand die zegt, ja, maar het is urgent. Veel bedrijven krijgen hiermee te maken. Het is in het belang van Europa, de overheid en de bedrijven, om dat in ieder geval voor oktober voor elkaar te krijgen. Maar je hebt er begrip voor, het feit dat er vertraging optreedt.
Ja, nee, dat was ook al een NIS 1, hè? Dus het is niet dat de overheid niks aan doen was.
Nee, maar het betreft nu wel, en volgens mij is dat de grootste verandering, steeds meer bedrijven die misschien zullen denken, ten onrechte, ja, zo'n vaart gaat het niet lopen. Ik leun nog even achterover.
Ja, nee, maar dus nogmaals, beleggen vanuit de overheid wordt heel veel aan bedrijven opgelegd. Dus je wil dat zorgvuldig gebeurt. Dit gaat, ik geloof, inmiddels 160.000 bedrijven in Europa raken, deze wetgeving. Inclusief ook de wetgeving die er het jaar op navolgt. Dat is DORA. Dat gaat over alle toeleveranciers van de financiële sector. Die worden daardoor geraakt. Die hebben veel impact op bedrijven. Dus je wil dat het op elkaar afgestemd is. En dat bedrijven niet elke keer opnieuw andere maatregelen moeten treffen. Je wil het vertrouwen hebben vanuit die cybersecurity-industrie, dat die maatregelen die erin staan, en dat wij er ook allemaal van zeggen van, hey, maar dat zijn maatregelen die echt zin hebben, die effect hebben.
Als jij nu nog je rol zou kunnen spelen in die consultatieronde, want geloof ik staat voor juni of juli op het programma, wat zou jij adviseren?
Blijf weg uit de technische details. Hè. De ontwikkelingen in die cyberindustrie die gaan zo ontzettend snel, dat ik denk dat je binnen nu en 5 jaar heel veel techniek, methodes van aanpak, zoals die nu gekozen wordt door bedrijven, op dat moment niet meer zo relevant zijn.
Weet jij nog tot in detail waar het over gaat? Of ben jij steeds meer de
niet.
Manager van een bedrijf?
Nee, ik ben echt de manager van een bedrijf.
Zeker niet, jongens.
En we hebben daarvoor ongelooflijk goede specialisten in huis, die hier dagelijks mee bezig zijn. Zowel mensen die uit de inlichtingveiligheidsdiensten komen, als jongens en meisjes uit de technische universiteiten. En daar zit echte kennis.
Tot wat voor Europese verschillen gaat dit leiden? He, als die NIS 2-richtlijn vertaald moet worden in nationale wetgeving, kan het zijn dat wij in Nederland kiezen voor deze interpretatie, en in Duitsland kiest men weer voor iets anders.
Ja. Ja, dat blijft ook voor ons is dat een zorg. Hè? Dus we hebben natuurlijk snel opschalen in Europa. Hè? We zijn al heel actief in Duitsland, in België. Dus je wil dat zoveel mogelijk overeenkomt. En elke keer zie je wel, zodra zo'n EU-directive komt, en dat moet dan in nationale wetgeving worden omgezet. We hebben dat ook met GDPR gezien. De AVG-wetgeving. Dat er dan toch kleine verschillen in zitten. Die het niet makkelijker maken. Mijn gevoel is wel tot nu toe die verschillen nog best wel meevallen.
Hoe ver reikt eigenlijk de verantwoordelijkheid van één individueel bedrijf dat weer in contact staat met leveranciers waar misschien iets niet op orde is, of de leverancier van de leverancier heeft ergens toch een kiertje opengelaten. Wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor geleden schade?
Ja, uiteindelijk is het, en dat is ook waar die NIST op toeziet, is het dat de bestuurder zelf, waar dat probleem zich voordoet, in steeds grotere mate aansprakelijk
is. Want dan had ik maar moeten weten dat mijn leverancier er een potje van maakte. Of de leverancier
Nee. Dat dan in dat geval de bestuurder van die leverancier, dat die zelf daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Dus we zien het al, we zien grote bedrijven zoals ASML, VDL, heel actief richting hun supply chain met kennis proberen te ondersteunen. Maar uiteindelijk zijn de ondernemingen zelf die de stappen moeten zetten en die maatregelen moeten treffen.
We gaan naar het tweede dilemma. Let op. iSecurity heeft groeiambities buiten Europa en wil ook Amerika en Azië veroveren. Of dat is echt een brug te ver voor ons? Wat kies je? Denk je het gaat ook buiten Europa lukken? Of
ja, dat is een enorme vraag. Ook bij ons vanuit investeerders. Van, wanneer gaan we de grote plas over? Wanneer brengen we dit model naar...
Maar dat ga je doen.
Naar de Verenigde Staten toe. Het staat nu niet in de planning. Voor nu is het echt gewoon Europa. Grote markt. Met name Duitsland voor ons is nu gewoon de eerste stap. In die zin kijken we ook nog niet heel ver vooruit. Het is echt deze markt nu eerst veroveren. We willen zoveel mogelijk Europese bedrijven helpen. Hier zit op dit moment een groot probleem. We lopen in Europa echt achter. Als het gaat om adoptie van moderne technologie. Dus de stap hier eerst zetten, die voelt voor ons het beste.
Is het ook makkelijker omdat ik me kan voorstellen, gezien de geopolitieke spanningen die in toenemende mate een rol spelen, dat je als Europees bedrijf, dat jullie zijn, makkelijker Europese klanten krijgt, omdat die ook graag zaken willen doen met een Europees bedrijf?
Ja, zeker. Dus ik heb laatst in de FD heb ook iets geroepen over dat het lastige schaal is in Europa, hè, vanwege alle lappendeken aan regels. Daartegenover staat ook de voordelen voor onze Europese partij. Kijk, cybersecurity is echt een vertrouwensproduct. Het is de meest invasieve software die je op je systemen kan zetten, is cybersecurity software. En daarbij zijn een aantal zaken gewoon heel belangrijk. Dat is welke technologie gebruik je daarvoor? Wat is de kwaliteit van de medewerkers en de betrouwbaarheid ervan die daar naar kijken? En hoe snel wordt er gereageerd met dat soort software?
Maar ergens in jullie technologie zitten toch ook Amerikaanse invloeden of Aziatische invloeden? Of is het allemaal hier op eigen Nederlandse bodem gecreëerd?
Nee, het platform hebben wij zelf gecreëerd. Ja, maar wij maken gebruik. We zijn wat wij noemen vendor onafhankelijk. Hè? Dus wij integreren met de klant, mag zelf kiezen welke technologie dat hij gebruikt. En dat kan een Amerikaanse oplossing zijn. Hè? Er zijn grote bekende namen die daar dit soort technologie bieden. Maar dat kan ook een Europese oplossing zijn.
Maar zouden jullie dan ook tegen zo'n klant kunnen zeggen, nou, als het aan ons ligt, wij zijn dan wel vendor onafhankelijk, maar wij zouden niet voor die Amerikaanse partij kiezen?
Ja, wat wij zullen doen is altijd adviseren wat wij denken dat het beste is voor zo'n klant. En je moet je voorstellen, het grootste probleem op dit moment voor middenzakelijk Nederland zijn criminele activiteiten. Dus dat zijn geavanceerde ransomware groepen die je proberen af te persen. Ik denk dat voor de meeste ondernemingen de statelijke hackers niet de grootste dreiging nu zijn.
Dus ze hebben het veel over Rusland, Iran, Syrië.
En als die dat wel zijn, dus als de Russische overheid of de Amerikaanse overheid zich echt heeft voorgenomen om specifiek op jouw netwerk te komen. Dan is de vraag die je dan moet gaan beantwoorden, reikt veel verder dan alleen dat stukje software en dat stukje technologie.
Het is in Europa, als ik jou goed vertaal, nog interessant genoeg. Er is ook geld genoeg. Maar wij spraken elkaar ook op de dag dat die investering naar buiten kwam. En toen kreeg ik toch het idee, ja, 36 miljoen. Het is veel, het is ook meer dan we dachten. Maar het is ook broodnodig, want in Amerika wordt veel meer tempo gemaakt door onze concurrenten, door nog grotere bedrijven. Daar is het groeien veel makkelijker. Is het echt een rat race?
Ja, kijk, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, dan zie je dat als je naar het bovenste kwart snel groeiende bedrijven kijkt van de omvang waar wij die zitten, dan zie je dat die eerste 3 jaar ziet er heel gelijk op gaan, hè, in Europa en in Amerika. Nou, dan zijn die bedrijven hier nog nationaal aan het groeien. Maar zodra je daar de grens over moet, dan zie je dat terugzakken hier naar zo'n 80% in dat bovenste kwartaal. En dan zie je de Amerikanen gewoon nog 3-4 jaar op 150% doorgaan per jaar. Je hoeft geen rekenkundige te zijn als je nog 3-4 jaar 150% kan doen in plaats van 80%. Dat geeft je heel veel power.
Hoeveel vertrouwen heb jij nu in jullie eigen tempo dat jullie de komende jaren kunnen ontwikkelen?
Ja, we hebben de markt mee zitten. We hebben de regelgeving mee zitten. We hebben het mee zitten dat we echt een Europees bedrijf zijn, een Europese onderneming. Dat we Duitsland goed georganiseerd hebben. Dus bij ons is er heel groot vertrouwen. En ja, ik denk ook het feit dat dit soort investeerders aan boord komen laat ook zien dat vertrouwen ook gevalideerd wordt. Dat we die groei voorlopig nog even goed door kunnen zetten.
Bedrijf uit Nederland waar de afgelopen weken bijna dagelijks wordt gemopperd en geklaagd over het vestigingsbeleid, over talent aan bedrijven kunnen binden, aan expats toch nog een mooie toekomst bieden. Allemaal niet aan de orde?
Ik ben zelf iets minder pessimistisch.
Operatie Beethoven is voor jullie nog niet meteen nodig.
Nee, kijk, ondernemen betekent gewoon uiteindelijk keihard werken en de schouders eronder. Het is gewoon vanuit de overheid handig dat je zeker bij die jonge, snelgroeiende bedrijven elke euro in zo'n bedrijf laat zitten. En als je aan die expertregeling gaat zitten, als je aan de vennootschapsbelasting gaat zitten, elke keer pak je een stukje ervan af en maak je het toch makkelijker voor die bedrijven buiten Europa. En dat helpt niet. En het is dan heel fijn dat je een beleid hebt op topsectoren en op allemaal dat soort zaken. Maar voor mij als cybersecurity onderneming, en cybersecurity staat volgens mij ook in de topsectorenbeleid. Ja, ik heb liever dat gewoon de basis voor ondernemen in Nederland gewoon heel goed is. Dan ja, dat heel veel ambtenaren bezig zijn met hoe die sector eruit moet gaan zien.
Dit was de Top van Nederland met Job Kuipers van iSecurity. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jan-Hein Streeter van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten over de verhoogde accijnzen op tabak. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil.
Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.